Ze dat systeem van die rafstervanging tegen de raf gebruikt, maar dat, daar zijn ze achteraf helemaal niet zo tevreden over. Men zegt ook wel dat het daar eigenlijk contraproductief heeft gewerkt.
Ja, nou ja, er zijn, ik heb wel eens gelezen dat er uiteindelijk niet zoveel uit is gekomen aan dingen die ze niet op andere manieren al wisten.
En waarom willen ze dat in Nederland dan toch gaan doen?
Nou ja, kijk, ze hebben het is een soort, wat er nu doorgevoerd wordt, is een soort verlanglijstje van wat natuurlijk inlichtingendiensten en politiediensten al een hele tijd hebben. En waarvan ze nu de mogelijkheid gebruik maken om dat ook door te voeren. En ja, er zijn natuurlijk wel sinds die tijd in Duitsland zijn er veel meer geautomatiseerde bestanden ontstaan. Dus misschien is het ook wel wat makkelijker geworden om te zoeken. Maar ja, dan nog, het levert natuurlijk een enorme hoeveelheid gegevens op, waarbij je niet van tevoren goed kunt zeggen of je daar nu wel de juiste mensen mee vindt, of dat je niet een groot aantal mensen vindt die op een of andere manier van het gemiddelde afwijken, maar verder eigenlijk helemaal onschuldig zijn.
Een van de dingen die genoemd wordt is meldingsplicht voor mensen die zich verdacht gedragen. Nou lijkt mij dat iedereen wel snapt dat zoiets niet helpt. Waarom wordt dan toch zo'n maatregel genomen?
Nou ja, ik denk dus dat dit een soort compromis is. Je ziet dus in andere landen dat men ook die kant op gaat en soms nog wat harder. Zoals in Engeland, waar ze ook dus een Engelse variant van Guantanamo Bay hadden. Dus het opsluiten van mensen zonder enige vorm van proces of juridische procedure en zonder dat een aanklacht tegen hun is. Daar zie je dat in Engeland door het Hoge Rechtshof is afgekeurd daar. En nu zijn er dan nieuwe wetten in Engeland in voorbereiding die dan een vorm van huisarrest voor terroristen zou kunnen betekenen. Zonder dat ze veroordeeld zijn, maar gewoon als maatregel van de politie, zeg maar, of justitie. Dus zonder dat een rechtbank aan te pas komt. En ik denk dat ze hier ook die kant op willen. En dat die meldingsplicht eigenlijk een eerste voorzichtige stap is. Waarbij ze uiteindelijk dan mensen bijvoorbeeld huisarrest willen kunnen geven. Maar kennelijk ging dat nog te ver op dit moment. Maar het is voorspelbaar dat als het zo doorgaat, dat soort maatregelen ook uitgebreid zal worden.
Het einde is nog niet in zicht dus. Die informatie van de AIVD die als bewijs gaat dienen in rechtszaken tegen mensen die worden verdacht van terrorisme. Wat is daarop tegen?
Nou ja, het probleem is dus dat de manier waarop de informatie verzameld wordt, dat het oncontroleerbaar is. Het kan rijp en groen zijn door elkaar. Er zijn in de geschiedenis van de inlichtingendiensten zijn er ook veel voorbeelden van dat hun informatie niet klopte.
Dat brengt mij op de vraag of wij als burgers ons op de AIVD kunnen verlaten. Kunnen wij de AIVD vertrouwen? Want ons wordt nu min of meer in hun handen gelegd, maar de AIVD heeft vaak hele andere belangen dan in dit geval het beschermen van burgers tegen terroristische aanvallen.
Ja, nou ja, ik denk dat de recente gebeurtenissen dat het ook aantoont dat de AIVD niet op een erg efficiënte manier werkt. De hele geschiedenis rond die tolk die dus daar te werk gesteld was, die net werkte, die nauwelijks onder toezicht stond, die eigenlijk zelf een beetje zijn eigen zelf kon bepalen wat hij nou uit die tapverslagen bijvoorbeeld uit ging werken en die vervolgens van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om dat zeg maar aan kennissen, vrienden en familieleden toe te spelen, dat materiaal van de inlichtingendienst. Nou, dat wekt toch weinig vertrouwen in de gedegenheid van de manier waarop die inlichtingendienst werkt. En als ze zo snel uitbreiden en dus met minder ervaren personeel gaan werken, dan kan dat alleen maar erger worden volgens mij.
In de Tweede Kamer is een debat geweest. Was er veel verzet tegen de plannen van het kabinet? En welke partijen verzetten zich en waarom?
Nee, de stemming is zo op het ogenblik dat dit soort maatregelen gemakkelijk op een meerderheid van de Kamer kan rekenen. Het zijn eigenlijk alleen de de kleinere linkse partijen, SP en GroenLinks. En soms een enkele iemand als Rauwvoet of zo van de ChristenUnie die zich principieel verzetten. D66 heeft zich principieel verzet tegen een aantal maatregelen, dus niet tegen het... Tegen het hele pakket, maar met name die dingen die buiten de rechter omgaan, dat vinden ze te ver gaan. Maar daar is dan weer een alternatieve meerderheid voor mogelijk. Dit was een algemeen debat, waarbij wel gezegd moet worden dat de Partij van de Arbeid zich nog wat op de vlakte heeft gehouden. Die hebben van een aantal dingen gezegd van, nou, wij wachten af met wat voor voorstellen de regering komt en we zullen dan die voorstellen op hun merites beoordelen. Zou de Partij van de Arbeid dan toch fel tegen worden, dan wordt het natuurlijk iets heikeler, want zware maatregelen met een kleine meerderheid doorvoeren, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar vooralsnog lijkt het voor de regering er vrij gunstig uit te zien. De kleine linkse partijen die verzetten zich omdat zij vinden dat eigenlijk het huidige instrumentarium al zo veel wapens bevat voor de inlichtingendiensten en de politie, dat daar niet iets nieuws bij moet. En ook dat men het risico loopt om af te glijden naar een situatie waarbij de rechtsstaat, waarbij je eigenlijk zelf bezig de rechtsstaat te ondermijnen. En bovendien zou het contraproductief kunnen zijn in de zin dat je hiermee bepaalde groepen in een hoek zet zonder dat dat terroristen zijn. Maar daarmee juist het klimaat eigenlijk gunstiger maakt voor terroristen om te recruteren. Dat is waar de kleine linkse partijen bang voor zijn, denk ik.
Denk jij dat de rechtsstaat uitgehold wordt als dit soort maatregelen er daadwerkelijk komen?
Nou, het zit een beetje op het randje, vind ik. Ik vind die meldingsplicht en zo, dat gaat eigenlijk over de schreef van de rechtsstaat. Omdat er dan niet het gevolg is van een rechtelijke uitspraak waarbij iemand de mogelijkheid heeft om zichzelf te verdedigen. Maar aan de andere kant is het een vrij lichte maatregel nog. Dus je kunt ook de effectiviteit ervan betwijfelen. Maar die dingen als samenspanning, nou, dat is toch wel, en vooral ook uit info, als het zou gelukken om dingen strafbaar te krijgen als apologie, hè, dus verontschuldiging van misdrijven, een meningsdelict, dan dat heeft wel de tendens om over de schreef te gaan, volgens mij. En dan wat je dan ziet, ook hè, omdat je bijvoorbeeld het gebruik van informatie van inlichtingendiensten in het onderzoeksfase van het proces. Je bent dan eigenlijk alleen nog maar afhankelijk van een enkele rechter. Ja, als die zijn poot stijf houdt tegenover de politie en inlichtingendiensten, dan hoeft het nog niet te betekenen dat de rechtsstaat ondermijnd wordt. Maar als die rechters zwak worden, hè, zie ik toch grote risico's. En je ziet ook in het buitenland, hè, waar antiterrorismewetgeving is doorgevoerd, bijvoorbeeld Engeland. Je had het net over Duitsland, maar Engeland is ook een mooi voorbeeld. Daar heeft men dus in de tijd van de strijd tegen de IRA in Noord-Ierland ook verregaande bevoegdheden ingevoerd. Daar zie je dat het toch geleid heeft tot een aantal gerechtelijke dwalingen, waarbij dus onschuldigen zijn opgesloten op basis van informatie van inlichtingendiensten of op basis van technisch onderzoek wat verkeerd geïnterpreteerd werd. En tot zeer hoge straffen veroordeeld zijn. En mensen hebben gewoon daar onschuldig 10, 20 jaar in de gevangenis gezeten. Nou, ik denk dat dat soort dingen hier ook voor kan gaan komen. Het gebeurt al een beetje op het normale, bij het normale strafrecht, hè. Denk aan de Puttense moordzaak en zo. Dat wordt hierdoor in de hand gewerkt en ja, dat zou op termijn best wel eens een ondermijning kunnen zijn van de rechtsstaat.
Nou zegt Maxime Verhagen van het CDA, liever 10 onschuldigen in de bak dan 1 schuldige op straat. En het lijkt er een beetje op dat mensen in Nederland zich er weinig druk over maken. Dat komt vooral vanuit juridische hoek, is er verzet. Ja, we willen ook allemaal natuurlijk beschermd worden tegen mogelijke aanslagen. Waarom zijn deze maatregelen dan toch erg? Want ja, ik heb niks te verbergen, dus ik heb er toch ook geen last van.
Nee, maar je zegt het al, die 10 onschuldigen in de cel. Kijk, als het voor een paar dagen duurt en dan blijkt dat het een vergissing is, dan is het inderdaad niet zo erg, denk ik. Als je daarmee bijvoorbeeld een aanslag zou kunnen voorkomen. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld het uitdelen van zware straffen aan onschuldigen, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal.
Denk je dat de kans bestaat dat activisten door deze maatregelen worden getroffen?
Het is er deels wel een beetje uitgehaald. Aanvankelijk waren er nog veel verdergaande formuleringen, waarbij ook allerlei vakbondsacties die tot doel hadden bijvoorbeeld om de regering tot een bepaald standpunt te dwingen, of om de regering te dwingen tot een bepaald standpunt niet door te voeren, dat dat ook onder terrorisme zou kunnen gaan vallen. Nou, dat is er wel uitgehaald. Aan de andere kant zie je dat dus in het Nederlandse parlement zelfs nog de formulering van de terrorisme-definitie speciaal is aangepast om de radicale vleugel van het Dierenbevrijdingsfront, voor zover die plannen zouden hebben in de richting van wat zwaardere geweldsmisdrijven, om dat eronder te brengen. Want er is namelijk de formulering ingekomen dat het gaat om het bedreigen of intimideren van niet de hele Nederlandse bevolking, maar ook een deel van de Nederlandse bevolking. Dat zou dus dan bijvoorbeeld de pelsfokkers of zo kunnen zijn, of dat soort mensen. Dat schijnt er ingezet te zijn in het Nederlandse parlement, speciaal vanwege Dierenbevrijdingsfront en zo. Dat zie je toch dat de weg wel wordt geopend naar om ook activisten te gaan bestrijden hiermee. En ja, in het algemeen, je ziet, als je het historisch bekijkt, zie je dat dit soort zware maatregelen vaak eerst wordt ingevoerd tegen groepen waar niemand het eigenlijk voor opneemt. Ik noem maar ook voetbalsupporters, hè, die voetbalhooligans, dat valt ook in die categorie. En nu terroristen dan. En dan zie je dat het vervolgens gaat doorcijpelen naar andere groepen. En dan, als dat gebeurt, dan zijn natuurlijk de activisten wel vooraan. Maar ik denk niet dat het gevaar op korte termijn daarvoor heel erg groot is. Maar ja, je weet maar nooit.
Nou, we zijn er ook voorstellen om deze maatregelen, die toch ja, gewoon door mensen wel als heel zwaar worden gezien, om die een tijdelijk karakter te geven. Dus zeg maar over 5 jaar de zaak te evalueren en te kijken of die maatregelen nog nodig zijn. Wat vind je daarvan?
Ja, nou, daar zou ik wel voor zijn als die maatregelen dan toch ingevoerd moeten worden. En ik zou het nog wel wat sterker willen zeggen. Ik zou de maatregelen gewoon een beperkte geldingsduur van een aantal jaren dan laten hebben. En zodat er weer een nieuwe wet, zeg maar, aangenomen moet worden in het parlement, om ervoor te zorgen dat ook na die tijd die maatregelen van kracht blijven. Dan heb je pas een goede evaluatie.
Ja. Ja, het klinkt een beetje alsof je het eens bent met maatregelen, maar dat is niet zo. Hè?
Kijk, het is een beetje de politiek van het kleinste kwaad natuurlijk. Als sommige van die maatregelen die zijn er dus al. En dan heb ik liever, ik ben er tegen, maar als ze er toch al zijn, dan heb ik liever dat ze een beperkte tijdsduur hebben. Waardoor met name dat proces van gewenning en van uitbreiden naar andere groepen zou worden tegengewerkt.
En denk je dat die kans erin zit? Want dat de wet er komt lijkt bijna niet te vermijden. Maar het zou kunnen zijn dat het toch weer een compromis komt en dat ze misschien zeggen van nou, we gaan het over 5 jaar nog eens overdoen.
Compromis zijn, het punt komt ook van D66. Dus het kan een compromis zijn om D66 over de streep te trekken als ze het toch vervelend vinden dat een regeringspartij niet meedoet hieraan ofzo.
Weet jij de wet op de terroristische misdrijven? Is die wet al toegepast en zijn er eigenlijk al resultaten geboekt?
Nu toegepast bij de Hofstadgroep met name.
Wat is de Hofstadgroep? Kun je daar iets over vertellen wat dat nou precies is?
Dat is zeg maar de groep waarmee Mohammed B., dus de moordenaar van Theo van Gogh, zeg maar, daarmee verbonden was. Het is een beetje, ja, ik vind het een beetje een rare groep. Het oogt in eerste instantie als een beginnende verzetsgroep. Hè? Maken veel fouten, beginnersfouten zou ik zeggen. Doen veel dingen nog openlijk waarvan je zou verwachten dat een ervaren terrorist, zeg maar, dat toch in het meerder ze beter op zijn tellen zou passen. Dus het komt een beetje amateuristisch over, eerlijk gezegd. Maar tegelijkertijd dus zitten er zonder meer een aantal mensen bij die extreem gewelddadig zijn. Dat blijkt wel duidelijk uit hun daden. Gooien met handgranaten, steken met messen, pistool schieten. He, dat zijn dus natuurlijk allemaal getuigd van een behoorlijke bereidheid om geweld te gebruiken. Maar het vreemde is dus dat het, uit wat er tot nu toe bekend geworden is, maar dat komt natuurlijk voornamelijk van justitie, omdat het eigenlijke proces nog niet begonnen is. het groepskarakter lijkt niet sterk te zijn. Het lijkt wel alsof individuen hier of met z'n tweeën een aantal mensen die elkaar dus wel kennen, maar dat die allemaal zo op hun eigen houtje een beetje bezig zijn. Ze onderhouden wel internationale contacten, maar dat is dan weer moeilijk te linken aan de andere mensen van de groep. Er lijkt weinig planmatig gehandeld te worden. Iedereen is maar een beetje aan het zijn eigen ding aan het doen. En ja, in die zin komt het niet over als een sterke terreurorganisatie, moet ik zeggen.
Moeten we bang zijn voor die groep?
Nou ja, het zijn dus wel. Er zitten een aantal extreem gewelddadige figuren bij. En daar kun je op zich best wel bang voor zijn. Ja. Kijk, want ja, als het. Als dit proces niet gestopt wordt, of als het bijvoorbeeld door het optreden van justitie juist verergerd wordt, dan. Ja. Zou in een paar jaar ook een wat grotere aanslag natuurlijk toch niet ondenkbaar zijn in Nederland. Waarom zou hier niet kunnen wat bijvoorbeeld in Madrid wel gebeurd is? Dat...
Nou, bijvoorbeeld omdat de veiligheidsdiensten... Ja.
Ja, maar waar praat je over? Die Spaanse veiligheidsdiensten die hadden 20 jaar ervaring met het bestrijden van de ETA. En die hebben dit niet gezien. En ik heb gewoon niet zoveel vertrouwen in de effectiviteit van veiligheidsdiensten wat dit betreft. En ook zeker niet in het opgeklopte sfeertje wat er nu ontstaat.
Vind je de moord op Van Gogh een terroristische aanslag?
Eigenlijk wel, ja. Omdat vanwege het effect op de bevolking. Dus het heeft toch veel mensen bang gemaakt, denk ik. En dat is de werking. Hè. Terrorisme is eigenlijk vaak een vorm van gewapende propaganda. Hè. Waarbij dus het effect is, het bedoelde effect is niet zozeer om een bepaalde concrete schade aan te brengen of iemand uit te schakelen, maar meer om de bevolking angst aan te jagen of een bepaalde groep angst aan te jagen. Ik zou het ook als een terroristische aanslag willen betitelen, omdat hij dus eigenlijk voor een ander bedoeld lijkt te zijn.
Voor wie was de aanslag bestemd, denk je?
Ik denk voor Hesje Ali. Ja. Dat blijkt ook uit de claimbrief die bij het lichaam is achtergebleven van Theo van Gogh. Die slaat op haar.
Ja. Dus hij kon niet...
Theo van Gogh is gepakt omdat hij wel bereikbaar was. En omdat hij gezien werd als een naaste medewerker van Hesje Ali.
Dus hij kon niet bij Hesje Ali komen, maar wel bij Van Gogh. En daarom heeft hij Van Gogh letterlijk afgeslacht eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Korpschef Welte uit Amsterdam die stelt voor om het leger gebouwen in de hoofdstad te laten beveiligen. Vind je dat een goed idee?
Ik vind het niet zo'n goed idee. Behalve misschien als het puur een kwestie van personeelsgebrek is en je zou ze politieuniformen aantrekken, dan heb ik er niet zoveel problemen mee. Maar als je met tanks in Amsterdam rond gaat rijden, ja, dat geeft dan toch dat maakt de indruk van dat je in een bezet land leeft. Dat er hele extreme omstandigheden zijn. En dat wordt volgens mij niet gewettigd door wat er feitelijk gebeurd is. Ook al is dat erg genoeg. Er is geen reden om op die manier over de rode te gaan en het, zeg maar, bijvoorbeeld het stadscentrum te gaan militariseren. Bovendien heeft dat ook weer een. Ik denk dat dat soort dingen ook een heel. Daar straalt dan een beetje uit van het is oorlog. En die sfeer, daar ben ik dus heel erg tegen. Omdat ik denk dat het contraproductief is naar bepaalde groepen die juist eventueel gevoelig zijn om gerekruteerd te worden door terroristen, bijvoorbeeld minderheidsgroepen.
Ja, maar goed, de sfeer van het is oorlog is er in feite al, toch? Je krijgt toch wel een beetje het idee dat het een hype is, dat hele dreiging van het terrorisme en dat mensen tegen elkaar uitspelen.
Oké, maar de kwestie voor de overheid is natuurlijk van ga je dat versterken of ga je dat proberen een beetje te matigen? En ik zou dan zeggen van proberen te matigen, maar aangezien de elite zelf in verwarring lijkt te zijn, lopen ze dus het risico om de tegenstelling juist op te drijven. De politieke elite heb ik het dan met name over. Die lijkt lichtelijk in paniek te zijn.
Misschien een beetje een overbodige vraag, maar denk je dat de maatregelen die het kabinet wil nemen zin hebben?
Nou ja, ik denk dus dat het toch een beetje is voor de publieke tribune. Ik denk dat het niet, uiteindelijk niet zoveel effect zal hebben. Ik denk dat als de effect zal zijn dat het moet gebaseerd zijn op goed politieonderzoek en om de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen. Maar ik heb grote twijfels bij die zeg maar de spijkerharde lijn die nu de pose is die men aanneemt.
Wat is nou de reden daarvoor dat ze kiezen voor deze keiharde maatregelen en niet om de voedingsbodem weg te nemen bijvoorbeeld?
Ja, dat is natuurlijk dat is zoiets als het algemene politieke klimaat in een land. Maar en paniek zou ik zeggen.
Welke maatregelen moeten er volgens jou op dit moment wel genomen worden?
Nou, ik denk ten eerste dat je je buitenlandse politiek zou moeten veranderen. En je moet ook je minderhedenpolitiek veranderen. Je moet af van het idee dat iedereen zich maar moet aanpassen aan een gemiddelde Nederlander zijn. Daar geloof ik niet in. En de buitenlandse politiek moet veranderen in de zin dat wij duidelijker protest aantekenen tegen de Verenigde Staten politiek. Met in de oorlog tegen terrorisme. Want die is dus die creëert alleen maar terroristen. En die internationale context die kun je toch niet losmaken van wat hier gebeurt in Nederland.
Bedankt voor het interview.
Ja,